Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Terpstra uit Bunschoten voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten en aan iedereen die thuis met ons meeluistert. De collecte is voor de eigen kerk. Volgende week is de collecte voor Dabar. En Dabar betekent woord en daad. Waar wij als werkgroep voor staan is gehoorzaam zijn aan Gods woord, door om te zien naar onze naasten en door praktische hulp te bieden aan minder bedeelden wereldwijd. Deze collecte is van harte bij u aanbevolen. De bloemen gaan deze week naar broeder Hamstra en naar broeder Bakker als groet van de gemeente. Woensdagavond 14 april is er weer gebedskring in de zaal van de kerk. Deze begint om 7:30. Bidden is in deze tijd extra hard nodig. Komt u of jij ook? Zaterdag 24 april hebben we een gemeentemiddag in plaats van gemeenteavond. We hopen dat u en ook jij daarbij aanwezig wilt en kunt zijn, want gemeente zijn we met elkaar. De middag begint om 2:30, inloop 2:15, met een max van 30 personen. U kunt zich opgeven voor 20 april bij broeder Mel Veenstra. Het liefst via de mail en anders kunt u altijd nog bellen. 0512-342-790. Wilt u een kerkdienst bijwonen, dan kunt u zich telefonisch opgeven bij broeder Christen Vries. Dat is zaterdags tussen 6:30. En wij verzoeken u vriendelijk om u ook aan deze tijden te houden. Met belijdenisattestatie vertrokken. Broeder O. Oevering en zuster G. Oevering Pitstra. En zuster Hanny Oevering en zuster J. Wietsma Pitstra. Wij wensen hen Gods zegen en nabijheid in alles. Volgende week zondag is er een dienst om 10:00 en in deze dienst hoopt broeder De Vries uit Urk voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst en zo'n instartslied is Psalm 116, het eerste en het tweede vers.
Laten we stil worden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die de trouw bewaart van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit in de steek laat enig werk dat zijn almachtige hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gaat u zitten. We denken na over die bijzondere zonsopgang op de paasmorgen zoals Marcus 16 vers 2 daarover spreekt. Een veelzeggende zonsopgang. We gaan verder met de paaspsalm 116, waar we eigenlijk de stem van Christus al horen zingen van zijn opwekking uit de dood naar de helse angst en godverlatenheid van de Goede Vrijdag. De banden van de dood die voor hem werden verbroken. Psalm 116, vers 3 en 4. Vanmorgen komt de Heere tot ons met zijn wet, de 10 geboden, die een spiegel zijn om in te kijken. Zo zie je er nou uit. En zozeer heb je de Heere Jezus Christus nodig. Als je door de geest geleid met een eerlijke blik in die spiegel kijkt, dan zie je je fouten, je tekortkomingen. En aan de andere kant, wie dankbaar voor het werk van Christus de wet van God hoort, die ontvangt in die wet ook een aanwijzing. Een richtingwijzer voor een dankbaar bestaan. Laten we zo luisteren naar de 10 geboden. God sprak en God spreekt nog steeds al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvan niet neerbuigen die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken, ook niet voor je eigen vrome doeleinden. Het is zo makkelijk om de Heere te verbinden met onze zaak, met onze standpunten en met ons gelijk. Maar dat is ook niet wat de Heere wil. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zinloos gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heer uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u. Nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heer uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. En u zult geen overspel plegen. En u zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. Nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. 10 leefregels die de Heere Jezus heel kort heeft samengevat door te zeggen: de Heere je God zul je lief hebben boven alles en met alles wat in je is. En je naaste als jezelf. Amen. Uit de Evangelische liedbundel luisteren we nu naar en zingen van harte mee lied 302. 302. Zullen wij nu met en voor elkaar de Heere vragen om zijn onmisbare zegen? Laten we bidden. Als wij voor u verschijnen in het gebed, Heere, dan staan we op heilige grond, zoals Mozes ook op heilige grond stond voor die braamstruik die brandde en toch niet verteerde. Doordring ons daarvan, Heere, wie wij onder ogen komen. Dat we verschijnen voor uw heilige ogen die de zonde niet kunnen verdragen. Doordring ons daar diep van, zodat we voor het eerst of opnieuw inzien hoezeer we de Heere Jezus Christus en zijn volbrachte werk nodig hebben. Is dat niet de heerlijke boodschap van het open graf op de paasmorgen, dat het volbracht is? Dat de vergeving, verzoening mogelijk is, omdat u het offer van uw Zoon aanvaarde. Dat bleek toen dat graf leeg was, dat u gezegd had, het is genoeg. Uw Zoon had het al uitgeroepen aan het kruishout, het is volbracht. En op de paasmorgen zei uw Vader daar als het ware amen op. door uw Zoon uit de dood terug te brengen in het leven. En nu leeft Hij tot in alle eeuwigheid. En we mogen geloven dat Hij, uw enige geboren Zoon, door de Geest in het gewaad van zijn woord in de prediking aanwezig is, ook vanmorgen, om het leven dat Hij verworven heeft uit te delen. De vergeving van de zonde te schenken die Hij zo duur gekocht heeft tegen de prijs van zijn eigen leven en bloed. We bidden nu, Heere Jezus Christus, wilt u het leven maar uitdelen? En daar waar het aanwezig is, wilt u het machtig versterken. Want Heer, het kan ook inzinken, dat geestelijke leven van ons. Dan denken we, waar is toch de vreugde, de eerste liefde van weleer? Waar is toch de blijdschap, de zekerheid? Waar is toch de ijver in het onderzoeken van uw woord? Het kan allemaal van ons afglijden. Behoed ons daarvoor, Heer. Wij zijn niet beter dan al die mensen die er niet aan doen en wie er hart vol is van dit leven en deze wereld. Als u ons niet bewaart bij u en bij uw woord, dan zakken we weer helemaal af en weg. Heere, versterk in ons het leven als u dat ons schonk. Geef ons een herleving. Heere, we bidden u om uw zegen over deze dienst. Wilt u geven dat uw woord helder mag klinken? Wilt u uw dienstknecht alles geven wat nodig is in het spreken? Wilt u zijn hart, wilt u zijn mond openen? Wilt u hier aanwezig zijn in het kerkgebouw waar gelukkig een klein groepje samen mag zijn? Gedenkt ook al degenen die op dit moment de dienst van huis uit volgen. En ja, dat kan soms heel lastig zijn om van huis uit een kerkdienst te volgen. Want er is zoveel dat je afleidt. Kinderen, kleinkinderen misschien die over de vloer zijn. Of ja, mensen die ineens langskomen. Houdt u alle onrust op afstand als we thuis geconcentreerd proberen mee te leven op dit moment. Dank Heere dat er zo weer kerkdiensten in dit kerkje gehouden kunnen worden. Dat geeft u weer. Zo toont u uw trouw Heere ook aan deze gemeente. Deze gemeente Heere die ook wel eens woelige tijden doormaakt. We bidden u, Heere, wil haar predikant nabij zijn, de kerkenraad. Wilt u aanwezig zijn, Heere, bij de familie Oevering, die gemeente heeft een eigen weg te moeten kiezen. We dragen hen in het gebed aan uw zorg en ontferming op alle mensen die daar net werden afgelezen. Heere in de hemel, er kan soms ook zo ontzaglijk groot verdriet komen, ook in het midden van de gemeente. We hoorden het voor de dienst in de consistorie, hoe Rinke en Jikke de Boer getroffen werden door het verlies van een kleinzoon, 31 jaar oud, die een gezin nalaat. En dan staan wij met stomheid geslagen, Heren. Dan weten we het niet meer. Dan vallen onze woorden stil. En dan is het zo nodig dat u aan het woord komt met uw troost, met uw ontferming en uw liefde in Christus. Spreek zo tot deze broeder en zuster, tot de bedroefde weduwe, de kinderen en allen die in verslagenheid achterblijven. En spreek vanmorgen ook maar tot ons. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar lezen uit Gods woord. Marcus 16, de versen 1 tot en met 8. Marcus 16, vers 1 tot en met 8. En daarna hoort u uit de Efgeze liedbundel en zingt u hopelijk van harte mee in uw hart 125 na Marcus 16, de versen 1 tot en met 8. En toen de Sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht om hem te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf toen de zon opging. En zij zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen zij opkeken zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij achter de rechterzijde een jonge man zitten, gekleed in een wit lang gewaad, en zij waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen, wees niet ontdaan. U zoekt Jezus, de Nazarene, de gekruisigde, hij is opgewekt. Hij is hier niet, zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen, zegt tegen zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. En ze gingen haastig naar buiten en vluchten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen. En ze zeiden tegen niemand iets, want zij waren bevreesd. Tot zover het Paasevangelie uit Marcus 16. Als ik amen gezegd heb, zingen we 382 uit de evangelische liedbundel. Zingen, zeg ik. Ik hoop dat we dat in elk geval in ons hart doen. Ik ben blij dat er vanmorgen toch een kind in ons midden is. En misschien zijn er ook thuis op dit moment kinderen die meekijken. Wordt de dienst trouwens met beeld uitgezonden? Hoe was het ook alweer? Met geluid alleen. Nou, misschien zijn er dan thuis wel kinderen die mee luisteren. Kijk, sommige dingen zijn normaal, hè. Daar sta je toch niet bij stil. Dat je als je 's avonds gaat slapen, dan denk je toch niet, zou het morgen wel weer licht worden? Zou de zon wel weer opgaan? Dan ga je gewoon vanuit dat er morgen weer een dag is en dat de zon op zal gaan. Eigenlijk is dat helemaal zo normaal en vanzelfsprekend niet. Ook niet als je kijkt in de Bijbel. Want er is een zondvloed geweest, hè? Misschien weet je daarvan, ken je dat verhaal van Noach wel, hè? Van die grote boot, die ark waar Noach in moest met zijn hele gezin en met dieren. Dat God zo eigenlijk de schepping wilde redden, maar alles wat zondig en verkeerd was als het ware weg wilde spoelen om opnieuw te beginnen. Dat was Gods idee met de zondvloed. Niet zomaar straffen en verdelgen, maar opnieuw beginnen en trouw blijven aan wat hij gemaakt had. Wat zegt de Heere God dan ook als de zondvloed achter de rug is? Wat krijgt Noach dan te horen? Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Noach, ik ken de mensen. Ik weet dat jullie niet zullen veranderen. Dat hart van jullie, dat blijft boos, dat blijft verkeerd. Maar toch, hè, ik zal trouw blijven aan die schepping. De seizoenen zullen elkaar afwisselen. De jaren zullen elkaar afwisselen. En ook dag en nacht zullen elkaar blijven afwisselen. Met andere woorden, die zon, die zal blijven opgaan. En dan moet je maar eens bij stilstaan, 's ochtends. Als je ziet dat de zon opgaat, als je ziet dat het weer licht is, dan moet je maar denken, dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Maar dat is omdat God zo goed is voor mensen die het eigenlijk helemaal niet verdiend hebben. Daarom schijnt de zon nu. Daarom is hij vanmorgen opgegaan. Elke zonsopgang is een teken van onverdiende goedheid van God. En weet je voor welke zonsopgang dat wel heel in het bijzonder geldt? Dat is die zonsopgang op die ene paasmorgen, waarvan we lezen in Markus 16, het tweede vers. Laten we dat tekstvers nog een keer met elkaar lezen. En heel vroeg, op de eerste dag van de week, kwamen zij, dat zijn de vrouwen, bij het graf toen de zon opging. Ik heb boven de preek geschreven, zonsopgang op de paasmorgen. En dan zien we drie dingen. Het werk volbracht. Een nieuw begin. Een hoopvolle opdracht. Zonsopgang op de paasmorgen en we letten allereerst op het werk volbracht. Ja, in de ogen van die vrouwen was het toch een beetje een haastklus geweest. Op die Goede Vrijdag. De Sabbat was in aantocht. De dag van God, de rustdag waarop je geen enkel werk mag doen. Dus die begrafenis van de Heer Jezus was voor hun gevoel toch iets van een haastklus geweest. Jozef van Arimathea die had zijn graf beschikbaar gesteld, dat zich in de nabijheid van Golgotha bevond. We lezen bij Johannes dat Nicodemus ook komt aanzetten met de nodige specerijen, want zo'n lichaam werd gebalsemd. Hè? Hoe ging dat? Nou, zo'n lichaam werd ingewikkeld. Je kent dat misschien wel van de mummies die worden ingewikkeld. Dat werd dan met specerijen overgoten, vooral met nardusolie als ik het goed heb. Dat was om de geur, om het verderf wat tegen te gaan. Maar naar het besef van die vrouwen was het toch niet helemaal goed gegaan, hoewel het Nicodemus een waar kapitaal heeft gekost. Die hele verzorging van dat lichaam. Dus, zodra de Sabbat voorbij gegaan is, lezen we in vers 1, kopen die drie vrouwen de nodige specerijen om het lichaam van Jezus nog een keer, maar nu goed te salven. En ze gaan op weg, in de hele vroege morgen van wat wij de zondag zouden noemen, waarschijnlijk rond een uur of vijf, om rond een uur of zes, als de zon echt bezig is op te gaan, aan te komen bij het graf van de Heer Jezus. Wie zijn dat, die drie vrouwen? Het zijn er drie die elke een geschiedenis met de Heer Jezus hebben. Denk aan Maria Magdalena, we lezen van haar ergens dat 7 demonen uit haar uitgedreven zijn. 7 demonen, dat wil zeggen dat zij bezet was door de volheid van het rijk van Satan. Wat had de Heere Jezus in haar leven een groot werk gedaan. Hij was haar grote bevrijder geweest. En nu ligt hij, haar grote bevrijder, in het graf, gebonden door de banden van de dood. En dan is er Maria, de moeder van Jacobus, vrouw die we wat minder kennen. Salome, de moeder van Jacobus en Johannes. Matthäus bericht ons dat zij het is die namens haar beide zonen komt vragen: Heere Jezus, zouden die jongens van mij links en rechts van u mogen zitten als u uw koninkrijk gevestigd heeft? Als u in Jeruzalem op uw troon gezeten bent en de Romeinen verjaagd hebt, mogen mijn zonen dan de ereposities innemen? Volgens de andere evangelie, Marcus en Lucas, vragen ze het zelf. Maar goed, dat doet er nu even niet toe. Wat er wel toe doet, is dat deze vrouw grote verwachtingen had van de Heer Jezus Christus. Koning zou hij worden. En nu ligt hij machteloos gebonden in een graf, verpletterd door de Romeinse staatsmacht. En het zijn deze vrouwen die met gebroken idealen iets volstrekt zinloos gaan doen. Want waarom zou je op de eerste dag van de week zo vroeg uit je nest komen om dat lichaam nog, met eerbied gesproken, een betere beurt te geven? Want u kent misschien het klimaat in die contraien, warm, broeierig. U snapt wel waarom een lichaam tot op de dag van vandaag in Israël eigenlijk binnen 24 uur begraven moet worden. Vanwege het verderf. Het verblijf in zo'n grafruimte is allesbehalve prettig. En waarom zou je, als alle idealen die je omtrent deze Jezus had, op de harde realiteit van het leven zijn stuk gebroken, dan kun je toch beter thuis blijven. Maar weet u wat het is? En dat is nou zo vreselijk mooi. De liefde wil niet sterven. Al liggen hun idealen en verwachtingen aan scherven. De liefde voor de Heer Jezus Christus wil maar niet sterven. En brengt hen tot deze, in de ogen van de wereld, de mensen om hen heen, zinloze daad. Hé joh, Salome, waarom ga je zo vroeg je nest uit? Ik moet wel, want de liefde drinkt me. Ja, maar het is zo zinloos. Ja, maar ik kan niet anders. Kent u daar iets van in uw leven? Dat je dingen doet die in de ogen van de wereld zo volstrekt zinloos zijn. Zoals op zondagmorgen vroeg je bed uitkomen. Misschien wel na een ruige zaterdagavond of een hele volle week. Dat je toch je bed uitkomt om naar de kerk te gaan of om af te stemmen op deze dienst. Terwijl iedereen om je heen zegt, waarom zou je dat nog doen? Waarom nog zo betrokken zijn überhaupt op die gemeente van Christus? Dat kleine groepje daar in Boelenslaan, dat heeft toch geen enkele toekomst? Kunt u dan antwoorden, maar het is de liefde voor de Heer Jezus die mij drijft om dat te doen. En die mij ook drijft om door de week tijd vrij te maken voor mijn Heere. Om 's ochtends vroeg mijn bed uit te komen. Het woord van de Heere te openen. En hem aan te lopen in het gebed als een stroom water. Ik kan niet anders, want de liefde drinkt mij. En laat een ander er dan maar van zeggen wat er van te zeggen valt. Het maakt niet uit. De liefde dwingt mij. De liefde is sterker dan wat de wereld ervan vindt. Nou, zo komen deze vroege vrouwen dus op die zeer vroege zondagmorgen aan bij het graf. De zon is bezig op te gaan, terwijl het in hun hart nog zo vreselijk donker is. In hun hart heerst nog het donker van die Goede Vrijdag. Die drie uren buitenste duisternis waarin de Heere Jezus Christus had gehangen en het tenslotte uit had geroepen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De Godverlatenheid die hij had ondergaan, het lot van u en mij dat wij zelf hadden moeten dragen, dat hij droeg. En als dat helse lijden plaatsvervangend en wel voor mensen als u en ik achter de rug is, mag Jezus toch ook zeggen: het is volbracht. Het is genoeg geweest. Ik heb de straf gedragen. En ik zei het net ook al een beetje in mijn gebed. Hè? Het is alsof op de paasmorgen de vader op die woorden van de zoon amen zegt. Ja, mijn zoon, u hebt het volbracht. En het is alsof dat licht, dat eerste ochtendlicht dat ook op dat graf valt, een zichtbare bekrachtiging is van de kant van de vader. Een merkbaar Amen. Ja, mijn zoon, het is werkelijk volbracht. En zo mogen wij met die vrouwen kijken naar die vroege zonsopgang en naar die lichtstralen die vallen op dat graf. We mogen het van vaders kant horen dat het werkelijk volbracht is. Dat als u met uw zonden zit, met de last van alles wat er in uw verleden gebeurd is, dat er een uitweg is. Het offer van Jezus Christus. Dat hij het werkelijk volbracht heeft, zodat u niet met de last van het verleden hoeft te blijven zitten, maar werkelijk opnieuw kunt beginnen. Zonsopgang op de paasmorgen. Dus dat licht, die zonsopgang, wijst op Jezus als degene die het werkelijk volbracht heeft. Maar het wijst ook op hem die de bevrijder is. Want wat lezen we in Exodus? Exodus 14. Daar lezen we van de uittocht. Van het volk dat door de Rode Zee trekt. U weet wel, die waterwanden links en rechts van het volk. Terwijl dat volk droogvoets naar de andere oever kan. Dan lezen we over het leger van Egypte dat de achtervolging inzet. En wat lezen we dan in Exodus 14 vers 27? Mozes strekte zijn hand uit over de zee. En tegen het aanbreken van de morgen vloeide de zee terug naar zijn oorspronkelijke plaats. Terwijl de Egyptenaren het water tegemoet vluchten. Zo stortten de Egyptenaren midden in de zee. En in dat tweede vers van Markus 16 horen wij dus over een zonsopgang. Zoals de Heere God eertijds in Exodus tegen het aanbreken van de nieuwe morgen zijn volk bevrijdde van de vijand van het Egyptische leger. Zo breekt hier ook een nieuwe dageraad door die zichtbaar maakt dat de Heere Jezus Christus zijn volk bevrijd heeft van al diens vijanden. De vijanden van zonde, duivel en dood. Als u een kind van de Heere mag zijn, dan mag u in het licht van de paasmorgen terugkijken op die Rode Zee achter u. En dan mag u op de bodem daarvan de vijand van de zonde, van de duivel, van de dood zien liggen. Ik weet dat de duivel u nog plaagt. Ik weet van de aanvechting die er is, maar wezenlijk mag u terugkijken en hem verdronken en al zien liggen op de bodem van de zee. Omdat Jezus Christus naast degene die het volbracht heeft, ook de grote bevrijder is. Kijk nou eens naar de Heere Jezus. Zoals hij schittert in het licht van deze paasmorgen. Kijk naar hem die het al volbracht heeft en die de ware bevrijder is, de grote Mozes. En zou u hem dan niet van harte lief krijgen? O, dat licht van de paasmorgen, het valt ook op uw donkere bestaan. Want donker is het in ons leven, buiten God en buiten Christus om. Donker door de zonde. Maar als je iets van dat donker proeft, dan mag je in datzelfde licht ook Jezus zien staan, de volbrenger en de bevrijder. En dan mag je je haasten naar hem. Dan mag je het leven en de bevrijding en de vergeving aan zijn voeten vinden. En dat is waar ik u en jou toe oproep. Om dat voor het eerst of opnieuw te doen. Jezelf in het volle licht te leren kennen. Maar ook je bevrijder en je zaligmaker, Jezus Christus. Zonsopgang op de paasmorgen. Het werk volbracht en op de tweede plaats een nieuw begin. Over begin gesproken. Weet je hoe de Bijbel begint? Weten de kinderen thuis dat? De Bijbel begint met het verhaal van de schepping. Hoe God alles heerlijk gemaakt heeft, enkel en alleen door te spreken. We lezen in het eerste vers van de Bijbel dat in het begin God alles gemaakt heeft. En dat eerst alles nog woest en ledig was. En dat er duisternis over de oervloed lag. Ik denk dat de kinderen ook wel weten dat je echt licht nodig hebt voor leven. Hè? Er kan geen plant leven, groeien en bloeien. Er kan geen bloem zijn of hij heeft licht nodig om te kunnen bestaan. En dat geldt natuurlijk ook voor de dieren en voor de mensen. Dus het is helemaal niet gek dat God als eerste het licht schept. Dat hij als eerste zegt, laat er licht zijn en zie, er is licht. En wat is het donker geworden in deze wereld door de zonde? Het is soms, als je om je heen kijkt, alsof iets van de oerchaos van het begin teruggekomen is door de zonde. Ja, heel veel van de oerchaos is teruggekomen. Misschien ook wel in je eigen bestaan. Misschien zit je op dit moment wel bij de scherfenier door je eigen toedoen of door de daden en woorden van anderen. En als er nou vrouwen zijn in wier hart en leven het ook zo donker geworden is, voor wie de oerchaos ook teruggekomen lijkt te zijn, dan zijn het wel die drie vrouwen van wie we in Markus 16 lezen, die op weg zijn naar het graf op die heel vroege morgen, als het eigenlijk nog donker is. Maar dan lezen we in Markus 16 vers 2 dat het bezig is licht te worden. En de goede verstaander heeft wat dat betreft denk ik maar een half woord nodig. Die zonsopgang wijst erop dat God bezig is de dingen nieuw te maken. Dat de opstanding van zijn zoon het begin is van een nieuwe schepping. Van een herschepping. Van een nieuw begin van alle dingen. Alsof God opnieuw zegt, zoals hij dat in Genesis 1 gedaan heeft, laat er licht zijn. En dat betekent hoop en toekomst voor heel die wereld die ons omringt. En dat betekent ook in het klein hoop en toekomst voor verloren individuele mensen zoals u en ik. En bij dat laatste wil ik beginnen. En dan denk ik altijd aan Paulus, hè? Paulus op weg naar Damascus, die eigenlijk ook te horen en te zien krijgt, laat er licht zijn. Oh, die man die was zo vroom. Maar hij leeft in feite in het dorre doodsdonker. Maar de Heer Jezus werpt hem van zijn rijdier. Daar ligt hij op de grond. Hemels licht omstraalt hem. Daar klinkt die stem. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En tegelijkertijd wijst dat licht op een herschepping. Op een nieuw begin. Dat licht wijst erop dat Paulus getrokken wordt uit het donker. In Gods wonderbare licht. Om 1 Petrus 2 aan te halen. Want dat is het, hè? Wat niet alleen met Paulus gebeurt, daar op weg naar Damascus, maar met alle kinderen van de Heere, als de Heere ze trekt. Dan komen ze vanuit het donker in het licht terecht. En Petrus bedoelt daarmee eigenlijk ook, zo worden ze opnieuw geschapen. Ze worden opnieuw geboren. Waar Paulus in 2 Korinthe 5 ook woorden aan leidt. Hè? Wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en zie, het is alles nieuw geworden. En weet u wat het is? Dat is nou ontzettend hoopvol. Kijk, je kunt het gevoel hebben op enig moment in je leven dat je je kansen verbruikt hebt. Dat je niet meer opnieuw kunt beginnen. Je kunt ook het gevoel hebben dat mensen om je heen je geen nieuw begin gunnen. Dat je voor eeuwig vast blijft zitten aan alles wat er in je leven gebeurd is. Dat er geen uitzicht, geen verwachting meer is. En je gunt het jezelf eigenlijk ook niet meer. En dan zijn er wel psychologen natuurlijk en maatschappelijk werkers en psychiaters desnoods die je kunnen leren omgaan met wat in je verleden gebeurd is. Maar ze kunnen niet wat de Heere kan. Die voor een zonsopgang in je bestaan kan zorgen. Die ervoor kan zorgen dat het in je leven opnieuw licht wordt. Dat je uit het donker wordt getrokken in Gods wonderbare licht. Zodat je werkelijk opnieuw mag beginnen. Niks of niemand in de wereld kan je dat geven, een herstart, een doorstart met je leven. Maar om Christus wil, die het dorre doodsdonker heeft ondergaan, mag ik u verkondigen dat er de mogelijkheid is van een herschepping, van een nieuw begin, van een eindeloze toekomst voor je in plaats van dat de toekomst voor je wordt afgestoten. Zodra je met de last van je gebroken verleden haast naar het kruis, waar dat gebeurt, mag je ervaren wat we lezen, Markus 16 vers 2. Dat de zon over je opgaat en dat je opnieuw mag beginnen. En dan denk ik aan de andere kant ook. Wat is het heerlijk als dat niet alleen de hoop is waarbij je persoonlijk leeft. Waar je zelf in het licht met Jezus mag wandelen. Maar wat is het ook heerlijk als je dat aan anderen mag meegeven. Wat zou het heerlijk zijn als u mensen om u heen in woord en daad weer duidelijk te maken dat er een mogelijkheid is van een nieuw begin. Van een zon die opgaat over je leven. De zon der gerechtigheid. Jezus Christus zelf. Heerlijk om mee te mogen delen aan de mensen om je heen dat ze in dat licht mogen gaan leven. Als ze zich naar Jezus haasten. Heerlijk als u dat als kerk van Boerenslaan in uw omgeving als gemeente ook uit mag stralen. Hier in dit dorp waar denk ik maar een heel klein percentage van de mensen kerkelijk betrokken is. Maar wat zou het heerlijk zijn als in en vanuit deze gemeente het merk en tastbaar mag worden dat de zon over mensenlevens kan opgaan. Voorwaarde is wel, en daar is Paulus bijvoorbeeld ook heel duidelijk in Efeze 5, dat we in het licht blijven leven als we kinderen van de Heere zijn. We lezen in Efeze 5 vers 8. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Doordat u in Jezus bent, met hem verbonden door het geloof, is het licht opgegaan over uw leven. Ja, zelfs zo dat u licht geworden bent. Maar, zegt Paulus er dan bij, wandel dan ook. Wandel als kinderen van het licht. Breek met de praktijken van de duisternis, de werken van de duisternis. En Paulus noemt er in dat hoofdstuk een heel aantal op. Ontucht, onreinheid, hebzucht, oneerbaarheid, dwaze praat, lichtzinnige taal. En geef ruimte, zegt Paulus, aan de vrucht van de geest. Goedheid, rechtvaardigheid, waarheid, wandel, leef daarin. Dan leef je in het licht. En dan kun je met alle vallen en opstaan op een geloofwaardige manier. Naar de mensen om je heen uitstralen. Dat ook over hun levens de zon kan opgaan. Als ze zich naar Jezus haasten. Zonsopgang op de paasmorgen. Het werk volbracht. Een nieuw begin. Een hoopvolle opdracht. Wij lezen in vers 2 dat de zon opgaat. Ik heb het net al gezegd, dat betekent hoop. Op een herschepping, op een nieuw begin. Niet alleen voor individuele mensenlevens. Maar ook voor heel die wereld van ons. Die bijna ten onder gaat in de gevolgen van de zonde. Maar doordat Jezus uit de dood is opgestaan, is die herschepping van alle dingen eigenlijk al begonnen. En is er de zekerheid dat die voltooid zal worden als Jezus terugkomt. Dan is het nieuwe Jeruzalem daar. En weet u wat zo mooi is? In Openbaring 21, waarin we lezen van dat nieuwe Jeruzalem, dat er geen zon meer is. Want God is haar lamp en het lam. God zelf zorgt door Jezus Christus daarvoor eeuwigdurend licht. En dat is goed nieuws, dat daar geen zon meer is. Weet u waarom? Waar de zon niet meer schijnt, daar is ook geen zonsondergang meer. En waar geen zonsondergang meer is, daar is ook geen nacht meer. Waar God zelf in Christus voor het licht zorgt, daar is het eeuwigdurend licht, zonder zonde, zonder duisternis. Wat een hoopvol bericht. Daar waar de zonde en de duisternis hebben afgedaan, daar is ook de dood niet meer. Het mooiste perspectief van de paasmorgen vind ik altijd dat waar Christus opstaat, al Gods kinderen op dezelfde manier zullen opstaan. Ze zullen evenals Jezus hun lichaam nieuw uit de dood terug ontvangen. Wat een heerlijk nieuws is dat voor de wereld als geheel dat ze herschapen zal worden. Wat een heerlijk nieuws is dat voor je eigen lichaam en leven, als je erachter komt dat je eigen lichaam ook aan alle kanten begint te haperen. Geteisterd wordt door ziekte, door overlijden, zoals de familie De Boer helaas in uw midden ook moest meemaken in de afgelopen week. heerlijk om uit te mogen zien naar die ongebroken wereld waar de zon niet meer ondergaat, omdat God zelf in Christus eeuwigdurend licht is. O, wat hebt u een heerlijk nieuws, kind van God, om bij te leven en een heerlijk licht om zelf in te baren. Maar nogmaals, vertel het alstublieft ook aan de mensen om u heen, dat Jezus leeft. De mensen om u heen in al hun dorre doodsdonker hebben het zo nodig om het te horen. De vrouwen krijgen de opdracht om het aan de discipelen te vertellen. Maar het nieuws verbijstert hen zo. Dit is alles behalve waar ze op gerekend hadden. En dus slaan ze op de vlucht. En lijkt het dat ze in eerste instantie zich stilhouden. Uit vrees, uit onbegrip voor het ongelooflijke nieuws van de paasmorgen. Ach, ik begrijp hen wel. Ze waren verbijsterd. Maar houdt u zich alstublieft niet stil. Maar laat de wereld weten. Laat de mensen om u heen weten dat Jezus leeft. Ze hebben het zo nodig. Amen. Zullen wij de Heer met elkaar danken en bidden. Het licht van die ene zonsopgang, o Heere, is nooit meer opgehouden te schijnen in deze wereld. Sinds uw Zoon de dood versloeg, leeft tot in alle eeuwigheid. En de sleutels van de dood en van het dodenrijk in handen heeft. En van de dood de toegang naar het leven opent, vanuit de dood de toegang naar het leven opent, voor ieder die gelooft in hem. Vanaf dat moment mogen we wandelen in het licht met Jezus. Vanaf dat moment ligt dat donkere dal achter ons. Al beseffen we, heren, dat ook veel kinderen van de heren voor hun gevoel in het donker kunnen leven. Het donker van vragen, twijfels en aanvechting. Het donker van ziekte en sterven. Het donker van de scherven van hun geluk. Heren, daar hoeven we verder niet heel veel woorden aan te wijden. Daar kan ieder een eigen invulling aan geven. En ongetwijfeld weten velen die hier aanwezig zijn of meeluisteren ook van die gebrokenheid af en van dat donker. Maar laat het in ons donker nooit zo donker worden, heren, dat we niet meer zien dat zijn licht schijnt. Het licht van hem die het licht der wereld is, uw Zoon Jezus Christus. Behoed ons, heren, voor de wanhoop. Heren, we bidden nu voor deze gemeente, voor haar predikant, voor de kerkenraad. We bidden u voor alle nood die er in het midden van de gemeente is. En we bidden u vooral of u het werk van uw genade ook op deze plaats en in dit dorp wilt voortzetten. Heren, trek nog velen uit het donker in uw wonderbare licht. We bidden u, heren, voor land en volk, voor onze politiek, voor de kabinetsformatie die gaande is met de nodige horten en stoten tot op heden. We bidden u voor het kabinet dat op deze dag van nu een rustdag, als het goed is, weer vergaderd in verband met de coronacrisis en versoepelingen, of misschien ook wel helemaal niet, wie zal het zeggen, wil wijsheid schenken. We snakken naar lucht, persoonlijk, kerkelijk. Denk ook aan die mensen die hun eigen zaken of bedrijf hebben, de gevolgen van de coronacrisis ondervinden. Denk aan die middelbare scholieren die maar heel beperkt naar school kunnen, die wat dat betreft misschien echt wel averij oplopen wat hun ontwikkeling betreft. Denk aan studenten van HBO, universiteit, die ook nog maar heel beperkt onderwijs kunnen ontvangen. Ook dat bevredigt niet, ook dat brengt schade toe en daarom bidden we u des te meer aandrang. Om een uitweg uit deze coronacrisis. Ontferm u, Heer, we hebben het niet verdiend. We hebben als land en volk u verlaten. Maar zie naar ons om. Gedenk vervolgde christenen wereldwijd. Heren, er werd in de afgelopen dagen via de gebedskalender van Open Doors ook aandacht gevraagd voor gelovigen in Ethiopië. We weten ons ook verbonden met de leidende kerk van Ethiopië en wil nu bidden haar standvastig te maken en haar nog uit te breiden. Heren in de hemel, gedenk zo heel deze wereld, gedenk het Joodse volk in het eigen land, verspreid over heel de aarde, ook in ons eigen land aanwezig, ook niet altijd veilig. Behoed voor alle antisemitisme. Geef dat de ogen van onze Joodse medemensen ook open mogen gaan voor de Messias, de Christus, dat ze op hem mogen zien. We bidden het u. We bidden u ook, Heer, wilt u met ons gaan in het verdere van deze dag? Wilt u erbij zijn in de week die voor ligt, in alles wat op ons pad komt? We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Psalm 150 zal nu klinken, hopelijk ook weer klinken in ons hart.
Thank you.
Gemeente, bewaar het woord in uw hart. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de kostbare inwoning van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen.